De tijd van het einde. Dat is hoe wij dit onderwerp hebben aangekondigd. Het klinkt wat plechtiger dan eindtijd. Want dat is de populaire versie van de uitdrukking feitelijk. Maar het zal u wel eens opgevallen zijn dat die uitdrukking weliswaar bekend is. Om niet te zeggen populair. Maar dat je hem in de Bijbel als zodanig die terugvindt. Wel, de uitdrukking de tijd van het einde. Al maak ik me sterk dat u uit het hoofd niet weet waar het staat. Maar het doet er nou niet zoveel toe. Wat wij wel tegenkomen in de Bijbel is een van de synoniemen daarvoor. Dat is de laatste dagen. Die vindt u trouwens al in Genesis. Ik kom daarop terug, want ik wil die schriftplaatsen u laten zien. Want ik hecht eraan om geen sensationele verhalen te vertellen naar aanleiding van welke publicaties dan ook, of actualiteit dan ook. Dat heeft namelijk altijd van doen met de waan van de dag. En ik moet u zeggen dat er misschien aanleiding is om te denken dat wij gezien wat er in de wereld omgaat, misschien wel in de laatste dagen leven of in de eindtijd, dan moet ik u zeggen, nou, als dat nou de aanwijzingen moeten zijn, dan doen wij het maar heel slapjes. Want het was voor mijn tijd, nauwelijks, maar het was voor mijn tijd, de dagen van de Tweede Wereldoorlog, of wat er dan vooraf ging, leek daar veel meer op. En als ik dan toch bezig ben, kan ik zeggen, nou, de dagen van de Eerste Wereldoorlog leek daar ook veel meer op. En dan had je nog de dagen daartussendoor, met die enorme wereldomvattende crisis. Dat leek er ook veel meer op. En dan had je daartussendoor ook nog het omvallen van al die koninkrijken, koninkrijkjes, enige keizerrijken. Minstens drie heb ik er in de gauwigheid geteld. Heb ik Ethiopië niet meegerekend. Abyssinië heb ik niet meegerekend. En ik ga ze niet specificeren, maar dat is veel meer alarmerend. En dat was na de Tweede Wereldoorlog, maar in de dagen van Willem II, en dat is toch weer 70 jaar verder terug, of nog iets meer. Toen hing het Nederlandse Koninkrijk aan het zijden draadje, zoals zoveel andere koninkrijken, zodat de man bakzeil heeft moeten halen. En daarna is hij er ook maar snel mee opgehouden trouwens, als ik me goed herinner. Het was ook voor mijn tijd iets ruimer. Wat was het, 1847, 48, weet ik veel. Ik bedoel, het is eigenlijk van alle tijden. En dat klopt. Nou, niet helemaal van alle tijden, maar in de eerste plaats wil ik u er dan met grote nadruk op wijzen. Wij hebben aangekondigd de laatste dagen. Maar ik moet u zeggen dat wij al, naar mijn berekening, zo'n beetje 2000 jaar lang al leven in de laatste dagen. Althans, volgens de Bijbelse definitie van de term. En dat is van belang. Maar ja, een van de problemen die wij tegenkomen wanneer wij willen weten wat de Bijbel zoal zegt, is dat in plaats van dat wij te horen krijgen wat de Bijbel zegt, worden wij geconfronteerd met wat er zoal in de wereld omgaat en hoe we dat zouden moeten duiden. Het was een Nederlander wiens naam mij niet meteen te binnen wil schieten, gelukkig, die in de tijd beweerde dat er ooit een of andere kunstmaan of een halve raket verongelukt was boven Arizona, boven het plaatsje Bethlehem. Schijnt daar een plaats Bethlehem te liggen. Zuid-Afrika trouwens ook, maar goed, doet er niet zoveel toe. En dat was dan weer een teken, en ik weet het zeker dat hij dat beweerde, want ik heb het zelf gelezen in het zoeklicht. En ja, ik noem het zoeklicht, maar ja, dat was Johannes de Heer, dat weet u toch nog, van oorsprong, van heel lang geleden. En die leefde in de dagen van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. En ik zal u er niet mee lastig vallen, maar je kan in de oude zoeklichten uit mijn archief dus. Daar kun je dus lezen hoe de toenmalige gebeurtenissen in de wereld werden geduid binnen het licht van het profetisch woord. En ik moet u zeggen, daar is toch in het algemeen, voorzichtig gezegd, niet zo heel veel van terechtgekomen. Maar ja, en ik probeer echt mijn beste om niks lelijks te zeggen van Johannes de Heer. Integendeel, ik heb groot respect voor die man. Maar ik probeer alleen maar uit te leggen dat het niet zoveel zin heeft om aan de hand van de krant de Bijbel te lezen. Dat zei hij ook niet. Hij zei, je moet je krant naast de Bijbel leggen. En dat is wel verstandig, denk ik wel. Je moet de wereld namelijk zien in het licht van de Bijbel en niet andersom. En dat is wat veel te veel gebeurt. En dan heb ik het nog over de krant. Maar ik moet oppassen met journalisten in de zaal, maar laat ik het dan zo zeggen. In de praktijk is men geneigd de Bijbel te lezen in het zo veronderstelde licht van de waan van de dag. En dat is natuurlijk helemaal fnuikend. Dan raak je je Bijbel kwijt. Dat is één ding. Een ander ding wat ik ook graag naar voren wil brengen, maar daar zou ik avonden over kunnen spreken, zal geen zin hebben, is dat alle discussie, mijn zinziens, dat kun je zo weer weggooien, maar alle discussie, mijn zinziens, over allerlei zaken met betrekking tot profetisch woord, slechts ontstaat uit het idee dat er überhaupt geen sprake zou zijn van een wederkomst van Christus om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen en voor 1000 jaar minimaal in stand te houden. Want officieel, ik weet niet wat officieel is, maar officieel is dat een dwaalleer. In alle officiële kerkelijke stukken is dat een dwaalleer, dat heet giliasme. Dat betekent zoveel als dat je gelooft in iets als een 1000-jarig iets. Rijk van mijn part. Een koninkrijk van Christus gedurende minimaal 1000 jaar op aarde. Als je daarin gelooft, dan ben je buitenkerkelijk bezig. Ben je in een secte, dat is een dwaalleer. Kortom, het giliasme dwaalt. Dat was een slotzin in een artikel wat ik las in een van mijn hoe heet die dingen? Encyclopisch. Sinds Wim Kan heet het een encyclopie. Ik hou dat woord er altijd in. Encyclopisch en parallelogrammen. Dat moesten wij leren van meester Visser. Parallelogrammen. Maar goed, dat tezijde. Dat is woordverbastering. Maar waar het me om gaat is dit. Men gelooft niet in een wederkomst van Christus om hier op aarde zijn koninkrijk op te richten. De troon van David in Jeruzalem te herstellen. Israël terug te verzamelen en dat soort dingen meer. Dat gelooft men niet. Waarom moeten we het dan hebben over grote verdrukking, over opname van de gemeente en dat soort zaken? Want als je niet gelooft in zo'n wederkomst van Christus, zouden deze dingen ook helemaal niet bestaan. Terugverzameling van Israël. En het punt is dat de theologische traditie, dat is een vage term met opzet, Die kent wel iets als een terugverzameling van Israël, maar als je dat serieus probeert te doorgronden, dan begrijp je vanzelf dat het allemaal onzin is. Dat is ook mijn persoonlijke ervaring trouwens. Want dan wordt er geleerd dat de terugkeer van een handjevol Joden, die in de Bijbel geteld worden trouwens, de terugkeer van een handjevol Joden uit wat dan heette inmiddels de Medo-Persische ballingschap, dat dan de terugverzameling is van Israël, zoals die in de tijd via de profeten en nog eerder door Mozes in Deuteronomium was aangekondigd. Absurd. En toch, dat is wat geleerd wordt, voor zover men de Bijbel serieus neemt. Enigszins leert men dat. Dat is allemaal al vervuld. En heel wat andere zaken ook. Iets als, ja, maar er komt nog een grote verdrukking, omdat Jezus het aankondigde. Met opzet zeg ik nou Jezus zonder de titel, want zo spreekt men daar gewoonlijk over dan. Dan wordt gezegd, ja, die is al geweest, want dat was de christenvervolgingen onder de Romeinse keizers, met name onder Nero, dat weet toch iedereen, dat was toch verdrukking. Dat was toch grote verdrukking, Nou dan. Nou ja. En toen kwam er 1500 jaar niks. En toen kreeg je de reformatie. En toen kwam het verhaal opnieuw. Toen vond men de Bijbel opnieuw uit. Uit moet weer weg, geloof ik. Toen vond men de Bijbel opnieuw. Letterlijk heb ik geleerd. Overdrachtelijk mag voor mij ook. En toen kwam men weer tegen. Maar er moet toch zo'n figuur komen. Een christenvervolging. Grote verdrukking. En toen werd er gezegd. Ja, dat is de vervolging van de protestanten. Van de ketters enzovoorts. En de antichrist moet toch komen. Ja, dit keer was het dan niet Nero, de keizer. Maar dit keer was het de paus in Rome. En bij nader inzien zijn we daar ook al niet meer van afgekomen. Want in de traditionele. Ik zeg het niet om het lelijk te doen. Ik zeg dit om begrip op te kunnen brengen voor al die discussies die er zijn. Waarom is er zoveel discussie? Het is niet omdat de Bijbel daar aanleiding toe geeft, want het is helemaal niet moeilijk. Daar zullen we eraan van de week ons mee bezighouden. Maar men heeft het moeilijk gemaakt omdat men niet wil geloven in een wederkomst van Christus om hier op aarde zijn koninkrijk op te richten. En dus zegt men, dat is allemaal al geweest. En die antichrist, dat was de paus in Rome, die is immers de plaatsvervanger, want er staat op zijn tiara of zoiets. Ik heb het nooit gecontroleerd, maar er schijnt dan op te staan van plaatsvervanger, stadhouder of hoe men het mag, van Christi, van Christus, enzovoorts. Dus dat is een antichrist, want het is niet de Christus, toch? Nou ja, enzovoorts. En daarmee is dat ook weer weggeredeneerd. Zie? En als wij denken dat de komende Maitreya, de Boeddha Maitreya, de komende Boeddha, dan wel die iemand mag die van de Mohammedanen, zeg maar, van de islam, dat antichrist is, dan zeggen diezelfde luien, nee, dat kan niet, want de antichrist is al geweest. Dat was Nero. Want bij hun is het christendom Rooms-Katholicisme, en in het Rooms-Katholicisme is de antichrist Nero, de keizer. Dat schijnt dan de meest actieve christenvervolger geweest te zijn. Enzovoorts. En zo redeneert men het allemaal weg naar het verleden. Het zal allemaal geweest zijn. Maar iedereen die serieus zijn Bijbel leest, dat meen ik echt volkomen, niet uit arrogantie, maar als een persoonlijk getuigenis dan is. Hè? Iedereen die serieus zijn Bijbel leest, moet dan toch tot de conclusie komen dat het niet kan. Hoeveel Joden zijn er teruggekeerd uit ballingschap? Hoeveel Joden zijn er niet teruggekeerd uit ballingschap in de dagen van Ezra en Nehemia? En hoe ze maar heten, die lui. In de Bijbel worden ze geteld. Het was maar een deel. En als je het echt goed nazoekt, als je dat nodig hebt tenminste, dan lees je ook nog even Flavius Josephus ernaast. Dat is klassiek, dat hoort erbij, naast de Bijbel. Flavius Josephus, of gewoon Josephus, en hoe die maar heet. En dan lees je keurig dat ook de 10 stammen in hun Assyrische ballingschap de toestemming kregen, op dezelfde wijze, om terug te keren naar, die werd ook hartelijk uitgenodigd, om terug te keren naar wat toen nog niet Palestina heette, maar Judea en Galilea enzovoorts. En die hebben hartelijk bedankt voor de eer. Die wilden niet, die vonden het te gevaarlijk om terug te keren naar het beloofde land waar ze 700 en nog meer jaren, nee, hoeveel was het? 200 jaren daarvoor, pak een beet, waren weggevoerd. Die zeggen, nee, wij doen het niet, wij gaan niet mee terug. En dus schrijft Flavius Josephus in de dagen zelfs van na de apostelen, min of meer, schrijft hij. En dus bevinden die zich nog in ontelbare menigte aan de andere kant van de Eufraat. Ze zijn nooit teruggekeerd. Maar hoeveel stammen zouden er uit de ballingschap terugkeren ook alweer? Alle 12. Dat moet wel, want ze zouden ook als 12 verschillende stammen, 13 eigenlijk, een eigen stuk land krijgen in het beloofde land. Als de Messias komt en bij een terugverzameling. Want dat wordt in Ezechiël beschreven. En wat moet je dan met die hoofdstukken? Ze wegredeneren en zeggen, ach, dat is een vrome Jood. Een bedrieger bedoelen ze, maar ze zeggen dan, heeft een vrome Jood geschreven. Ezechiël, of iemand die zijn verhaal aan Ezechiël heeft toegevoegd. Dat is officieel, wat ik lieg niet, dit is officieel. Zie? Het boek Daniël is geschreven door een vrome Jood, die achteraf in de tijd van de Maccabeeën met terugwerkende kracht de geschiedenis van Daniël beschreven heeft, om daarmee de Joden in hun verdrukking, in de tijd van de Maccabeeën was dat, ja, om van Antiochus Epiphanes, om die lui wat moed in te spreken. Doe nog zo'n voorbeeld. Nee, dat doe ik niet, daar krijg ik last mee. Maar ik ken nog een paar van die voorbeelden van vrome Joden die dan verhalen vertellen die helemaal niet waar zijn, maar die alleen bedoeld zijn om het volk moed in... Wat? Wat zei je? Nee, niet zeggen, dat mag je niet vertellen. Maar dan krijg je last mee. Maar toe maar. Het is zulke onzin. Men gelooft gewoon niet wat de Bijbel leert. Dat is het dan. Maar wat de Bijbel leert, is niet maar er komt nog ooit een keer een jongste dag en er vergaat de wereld. Wat God verhoede, overigens. Want u weet dat wij moeten dat trouwens ook van de christelijke politieke stromingen, moeten wij ook ons uiterste best doen om de wereld in stand te houden. Dat moet natuurlijk, anders kan de Heer het niet veroordelen straks. Hè? Dan moet het eens bewaren tot het oordeel, toch? Of... Dat zijn dingen die kan je niet begrijpen, ik ook niet. Maar wij zijn niet onderweg naar één jongste dag zozeer. Het volgende punt, dat zei mijn vader, die zei dan, het volgende punt op Gods agenda is niet de verzameling van Israël of van het Joodse volk, voor zover dat niet hetzelfde is en dat is het niet. Maar is niet de verzameling van het Joodse volk. Volgende punt op Gods agenda is ook niet de bekering van het Joodse volk. Volgende punt op Gods agenda is de opname van de gemeente die daarna, maar dat is de zin die ik ter plekke bedenk, die daarna betrokken zal worden in het werk van de bekering van Israël en de terugverzameling van dat volk. En niet omdat ik dat denk, dat heb ik niet de minste behoefte aan in de eerste plaats. En in de tweede plaats, ik zou ook niet durven. Ik heb niet de behoefte om mijn eigen ideeën te publiceren. Waar het over gaat, is wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. En dat is niet twijfelachtig. Echt niet. Alleen, het zijn 1200 bladzijden. Dus je bent er zomaar niet mee klaar. Maar of het moeilijk is, nee. En ik hoop ook dat komende week enigszins gedemonstreerd zal worden. Dat je daar niet over uitgepraat en niet over uitgelezen raakt, dat is ook zo. Maar of het moeilijk is, nee, moeilijk is het omdat het een en ander echt niet past in welk officieel schema of welke theologie of filosofie dan ook. Maar dat komt omdat het ook gaat om het werk Gods en om wat God heeft uitgedacht, zijn eeuwig voornemen dat hij uitwerkt. En het is niet wat wij mensen zouden bedenken of zouden willen of wat dan ook maar. En dat maakt het voor mij weer wat makkelijker om erover te spreken, want dat betekent dat ik me er niet voor hoef te verexcuseren. Heb u dat nog? Ik zeg altijd, ja, maar ik heb het ook uit een boek. Dus ja, en zo is dat. En wat betreft dus de eindtijd, of hoe dat maar heet, de laatste dagen, de tijd van het einde. Ik begin gewoon met u te laten zien wat die uitdrukking in de praktijk betekent. En ik doe dat niet eens echt systematisch. Ik begin gewoon even, het is niet zoveel, maar ik begin gewoon in het Oude Testament waar we die uitdrukkingen tegenkomen. En dan geef ik er eventueel enige toelichting bij, want ja, er zit weinig anders op, maar merkwaardige wijze. En ik hoef me niet te verexcuseren, dus zo heb ik het geleerd. Hè. Je zoekt iets op in je Bijbel en je gewoon van begin tot eind, en dat is het ook. Die volgorde krijgen wij, die volgorde bespreken wij het ook. Scheelt mij een boel werk. En dan weet je ook zeker dat we het netjes systematisch doen. Dus dan krijg je eerst Genesis 49 vers 1. Genesis 49 vers 1. Daarna riep Jacob zijn zonen waarna. Nou ja, na Genesis 48. En in Genesis 48 riep Jacob Jozef en diens zonen, Jacobs kleinzonen dus, Ephraim en Manasse. En u weet hoe het was in Genesis, je raakt in hoofdstuk 49 tegen het eind van het boek. Dus je weet al lang om wat er nou gaat gebeuren. Mag ook niet moeilijk zijn. Je weet al lang dat nu nog het eerst geboorterecht moet doorgegeven worden aan de volgende generatie. En je weet ook dat de oudste het niet krijgt. Want er zijn precedenten geschapen. U weet, precedenten worden geschapen. Toch. Ja, en belendende percelen staan in brand. Maar die heb ik voor Godfried Bomans. Dus ja, zo maar. Precedenten zeggen, het gebeurde namelijk altijd zo. Dus daar zit je nog op te wachten. Dat gebeurde ook. Jacob ligt op zijn sterfbed. En Jozef. En hij zegt, wie zijn die twee jongens? En dan... Ja, dat zijn mijn zonen, zegt Jozef dan. En hij zegt, oké, breng ze hier, één links en één rechts. En hij kruiste zijn handen en zegende ze. En toen zei Jozef, pa, dat doet u niet goed. En toen zei pa, ja, dat weet ik wel, joh, dat is bij ons in de familie zo gebruikelijk. Dat gaat altijd zo. En toch, zoiets zei hij in ieder geval. En hij zegende Ephraim en Manasse in de omgekeerde volgorde, dus in plaats van Manasse en Ephraim, gaf hen gezamenlijk het eerst geboorterecht met de primatuur bij de jongste, Ephraim, en Manasse als reserve. Heb je dat nog? En zo zegende hij dus Jozef, dat was niet zijn oudste zoon, maar het was wel de oudste van zijn tweede vrouw, die eigenlijk zijn eerste had moeten zijn. Dus ik hoop dat hij nu flink in de war geraakt. Maar ja... Dat was het dan, eerst geboorterecht. Maar wat dan met die andere zonen? Nou, dan volgt hoofdstuk 49, met eerst geboorterecht is al weg. Zo gaat het ook, want ik lees het niet met u, het neemt me te veel tijd, maar dan komt eerst Ruben, dat was de oudste, en dan schept Jacob op over Ruben en zegt, gij zijt het beginsel mijner kracht. Dat is een ander woord voor eerstgeborene eigenlijk, maar dat leg ik nou niet uit. Het beginsel. Bereshit, het beginsel, de eerste geboorte eigenlijk, de eerste beginsel mijn kracht, hij zei het. Hij zei, maar je krijgt het niet, want ik heb wat tegen je, je bent onbetrouwbaar. Geef het je niet. Is niet goed voor je. Kun je niet aan. Maar je krijgt het niet. En dan komen twee zonen waarvan Jacob zegt, nou die met die zonen heb ik niks. Dat zijn die lui met zoveel kracht en geweld, zo woestelingen, die geef ik ook niks. Enzovoort. En dan komt Juda, je weet wel, Ruben, Simeon, Levi, Juda. Dan komt Juda en dan geeft hij aan Juda het koningschap. Waarvan je eerst gedacht had, dat heeft hij aan Jozef gegeven zojuist. Maar ja, Jozef was al koning, dus goed, laten we het daar niet over hebben. Hij gaf het aan Juda en kennelijk was Juda ook al koning, want hij zei, de scepter zal van Juda niet wijken. Oh, men leest zo slecht tegenwoordig. De scepter zal van Juda niet wijken. Dat wil zeggen, Juda had al een scepter. Velen ontgaat het, maar het was zo. En ik hoef het nou niet uit te leggen vandaag, dus ik kan er rustig overheen gaan. 1200 bladzijden, ik kan niet alles bespreken, dus we gaan gewoon verder. Juda kreeg niet het eerstgeboorterecht, maar wel het koningschap, wat daarmee dus van elkaar gescheiden werd. Koningschap en eerstgeboorterecht. En bent u daar nog? En daarom gemeente van vandaag, de gemeente van vandaag heeft wel eerstgeboorterecht, maar nog geen koningschap. Dat zijn dingen die althans... voor de time being, voorlopig en onze daar van elkaar gescheiden zijn. Het heeft ook een reden waarom het zo is, maar dat komt later. En een van de grote fouten van het christendom is dat men koningschap, heerschappij in de wereld namelijk aan zich trekt, terwijl het de gemeente in ieder geval in onze dagen nog niet toekomt. Priesterschap, dat is... de positie van alle gelovigen, dat heet het universele priesterschap van alle gelovigen. En neem me niet kwalijk dat ik het altijd ironisch zeg, maar ik zeg altijd, dan, dat is mijn volgende zin dan, en om daar wat tegen te doen, tegen het universele priesterschap van alle gelovigen, heeft de kerk sommige mensen tot priester aangesteld en dat betekent automatisch dat dan alle anderen gedisqualificeerd zijn. Zo werkt het. Heb u dat nog? Je maakt... iemand voor iets verantwoordelijk, daarmee heb je de verantwoordelijkheid van al die anderen weggenomen. En ik denk dat een van de problemen in onze maatschappij in het algemeen is dat men bepaalde mensen aanwijst en verantwoordelijk maakt. Dat doen de managers, zal ik maar zeggen. Dat wordt allemaal geregeld. Systemen, protocollen. Men maakt mensen verantwoordelijk. Dus al die andere mensen voelen zich niet verantwoordelijk meer. Er is iemand anders voor. En wij christenen hoeven de Bijbel niet te bestuderen, want we hebben toch onze dominees voor. Die hebben daarvoor doorgeleerd, hoeven wij helemaal niet te weten. Als we wat weten willen specifiek, vragen we het aan de predikant, de dominee of wie het maar is, de pastor. Want die titels veranderen in de loop der tijd, omdat de titels te veel belast worden, zal ik maar zeggen. Besmet worden in de loop der tijd. Heb je dat nog? En dan, dus dat gaat ons verder niet aan. Zo zijn we opgevoed, dus verder hoeven we het niet te weten. Zo werken die dingen. Priesters, we zijn allemaal priesters. Wij als gelovigen. Maar geen koningen, vooralsnog. Heb je dat nog? Nou ja, wat Jacob doet in Genesis 49 is profetieën uitspreken. Er staat dan boven, ik geloof dat er boven staat zegeningen van Jacob over zijn zonen of zoiets. Nee, het zijn profetieën die hij uitspreekt over zijn zonen. Maar let op de eerste zin, want ik maak er nou een omtrekkende beweging. Want er staat, daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de, hoe staat er bij u? Navolgende dagen wedervaren zal. Dat staat er niet. Niet echt. Dat is het oprekken van een uitdrukking een bepaalde kant op, dat men daarna nooit meer gedaan heeft. In het Oude Testament staat de vertalers. Maar in dit vers heeft men de uitdrukking opgerekt een bepaalde kant op. Namelijk de navolgende dagen. Maar in werkelijkheid, de uitdrukking wordt overal elders vertaald met laatste. Met laatste der dagen. Die uitdrukking is het. Als u elders in het Oude Testament leest over het laatste der dagen. Zoals bijvoorbeeld al meteen in Deuteronomium. Dat wil zeggen, dat is nog ook in de dagen van Mozes nog. Hè? In het laatste der dagen, daar staat er deze uitdrukking, achariet. Dat is ons woord achterste. Achariet. Dat is gewoon Nederlands, zou ik maar zeggen. Of andersom, Nederlands is gewoon Hebreeuws. Achar, dat is achterste. In de achterste dagen. Het achterste, het einde. En voor de zekerheid heb ik het nog even nagezocht bij wat de Joden beschouwen. In ieder geval de Joden beschouwen als de grootste autoriteit voor wat betreft betekenis van Hebreeuwse woorden. Dat is bij Samson Hirsch. En die zegt, het betekent, mijn boeken zijn in het Engels, het betekent delay. To lag, L-A-G, lag behind. Achteraan komen. Heb je dat? Dus iets met vertraging. Dat kun je, als je wil, zo lelijk mogelijk vertalen met de navolgende dagen. Dan, ja, wat dacht je dan? Dat het ging over de volgende dagen? Dat wil zeggen, ik bedoel de vorige dagen. Natuurlijk gaat het over de dagen die volgen gaan. Maar als je het vertaalt met hetgeen nu in de navolgende dagen wedervaren zal, heb je in werkelijkheid de zin compleet overbodig gemaakt. Dan had er gewoon kunnen staan, hetgeen u wedervaren zal. Natuurlijk, in de toekomst. Wanneer anders? Waar zou het anders over moeten gaan? En de term heeft dat achariet heeft wel degelijke betekenis, maar dat is omdat het niet gaat over de meteen volgende dagen, maar over de laatste dagen en zo, ik kan het rustig zeggen, want alle andere keren is het ook zo vertaald. Dat wil zeggen, niet meteen, maar wat lag behind, een vertraging achteraf. Er zit eerst een gat tussen. Die profetie gaat niet over wat onmiddellijk hierna die stammen van Israël zou wedervaren, maar specifiek over wat er zou gebeuren in de laatste dagen met die 10 stammen. Met de 12 stammen. Het is natuurlijk inclusief Juda en Benjamin en wat het maar was. Hebben jullie dat nog? En dan is dus de vraag, wanneer zijn dan die laatste dagen? En ik zal het niet te moeilijk maken, ik zeg het maar gewoon. Want daar bent u toch voor gekomen en daarvoor zit u te kijken en te luisteren. De laatste dagen zijn naar Bijbelse maatstaf begonnen bij de opstanding en hemelvaart van Christus. Je hebt maar twee soorten dagen. Je hebt de begintijd en je hebt de eindtijd. Je hebt het eerste deel van de menselijke geschiedenis. Ik houd maar bij de mens, voor het gemak, hè. Je hebt het eerste deel van de menselijke geschiedenis en daarna komt het tweede deel. En bij het tweede deel zijn we opnieuw begonnen met tellen van jaren. En de jaren daarvoor tellen wij met terugwerkende kracht als negatief. Zoveel jaar voor Christus, of min zoveel. Hoewel dat niet exact hetzelfde is voor de wiskundige, want het scheelt een jaar dan, maar vooruit. Maar toch maar, van jaren van voor Christus en jaren na Christus. Dat concept is zo gek nog niet. Al is het natuurlijk toch pas achteraf ingevoerd. En dus met nogal wat gebreken, ingebouwde fouten en wat er maar was. Maar dat is mijn punt. Het gaat om het idee. We hebben oud-testamentische tijd en we hebben nieuw-testamentische tijd. En we hebben een witte bladzijde ertussen. In mijn jeugd viel dat nog wel eens tegen, want het was te kort na de oorlog. En dan was de witte bladzijde ertussen uit. Want die hadden ze gebruikt als vloeipapier om sigaretten te draaien, weet u wel. Maar goed, dat is echt waar. Maar toch maar. Maar er hoort een witte bladzijde tussen. Oud-testamentische tijd, nieuw-testamentische tijd. En al die nieuw-testamentische tijd heet in de Bijbel de laatste dagen. En daar gaat die profetie van Jacob over zijn zonen dus over. Niet over oud-testamentische tijd, maar over nieuw-testamentische tijd. De tijd vanaf wat wij populair en enigszins misplaatst noemen de komst van de Messias. Of we noemen het ook wel, maar dat is theologisch jargon, Messiaanse tijd. Prik me niet op die termen vast, want zo worden ze niet in de Bijbel gebruikt. Maar de laatste dagen. En daar heeft Jacob het over. En het blijkt uit alle schriftplaatsen die hierna volgen over die laatste dagen. Want daarna kom je terecht in nummer 24. In de profetieën van Bileam. U weet wel, ik doe het maar makkelijk, even samenvattend. Bileam, dat was die man die profeteerde over Israël, op afstand notabene. Terwijl Israël niet in het beloofde land was, daar moest het nog naartoe. Maar dat was het niet, daarom komt het overeen met onze dagen, officieel. Het is nog niet door de Heer gebracht in het beloofde land. Maar Bileam zei wel, ik zie een ster. Daar kan je niet het Songfestival mee winnen, maar ik zie een ster. Hij staat nog ver, maar langzaam komt hij dichterbij. Maar het is wel een populair vers in verband met kerstfeest. Ster. U weet wel, de ster. Want die ster van Bileam wordt dan in verband gebracht met de ster van Bethlehem enzovoorts. Het is leuk gevonden, maar bij gebrek aan teksten in de Bijbel over de geboorte van de Heer Jezus moet je toch wat. Dus zo gaat het dan. Maar heeft het over een ster. Er zal een ster voortkomen. Ja, dat is inderdaad zo. Maar hij heeft het over nieuw-testamentische tijd, over de laatste dagen. En dat zegt hij er ook bij in nummer 24 vers 14. En nu zie ik, ga tot mijn volk. Ik ga zo weg, zegt hij. Dus kom, ik zal u raad geven en zeggen wat dit volk, uw volk, doen zal in de laatste dagen. En hij zegt niet de navolgende dagen. En de vertalers hebben zich niet gedwongen gevoeld om het dus te vertalen met de navolgende dagen. Hoewel ze dat hadden kunnen doen, want de voorafgaande dagen gaat het nooit over. Dus dat klopt altijd als je het vertaalt met navolgende dagen. Maar dat zei hij niet. Hij zei de laatste dagen. En dat klopt, want die ster die is verschenen. Nou, het is een kortsluiting met die andere ster van Bethlehem enzovoort. Natuurlijk is daar verband tussen. Maar is er nog niet? Hij komt dichterbij. We zijn onderweg naar de komst van die ster. De blinkende morgenster heet u trouwens bij Petrus enzovoorts. Vertalers hebben er altijd problemen mee met die uitdrukking, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat wel degelijk over een licht uit de hemel dat naar de aarde zou komen. Dat is een profetie over de komst van de Messias. Definitief. Maar dat moet dan nog gebeuren in de toekomst. Ik noem u Deuteronomium 4 vers 30. Wanneer gij in angst, je weet Deuteronomium, voor de, in de gouden Deuteronomium, dat zijn officieel de afscheidswoorden van Mozes. Waren dat er dan niet wat veel? Voor laatste woorden zijn het er wel veel, maar officieel zijn het de afscheidswoorden van Mozes. Aan het eind van dat boek geeft hij ook de geest, zal ik maar zeggen. Ja. Niet dat het veel uitmaakt, want zijn taak was nog niet afgelopen. Dat komt nog in de toekomst, dus we zullen het waarschijnlijk deze week nog wel even over hem hebben. Vanwege het vervolg op zijn functie. Maar toe maar. Maar Mozes neemt afscheid en spreekt het volk toe en spreekt profetieën over het volk uit. Daar word je niet vrolijk van. Het waren geen prettige afscheidswoorden. Maar hij zei, wanneer gij, 4 vers 30... wanneer gij in angst zult zijn en u al deze dingen zullen treffen, al die oordelen, rampen en wat dan ook is, in het laatste der dagen, dat is dezelfde uitdrukking weer, dan zult gij wederkeren, niet in de navolgende dagen nu meteen, maar in het laatste der dagen. Dan zult gij wederkeren tot de Heere. En hoewel volgens de Bijbel de laatste dagen al lang zijn aangebroken, is Israël in zijn totaliteit althans nog niet wedergekeerd tot de Heere. Heb je dit nog? Nou ja, we hebben het er later nog over, maar voor zover de bekering van Israël met als gevolg de oprichting, het herstel van de troon van David in Jeruzalem en de vestiging van het koninkrijk van de Messias hier op aarde, voor zover dat via Juda zou moeten gebeuren, want nu het Joodse volk is nog niet tot bekering gekomen. En daarom is het koninkrijk hier op aarde nog steeds niet gevestigd. Daar wacht het op, dat lezen we later, dus daar moet je even geduld mee hebben, daar hebben we het later nog over. Maar het moet nog gebeuren. En in die laatste dagen zal wel degelijk Israël wederkeren tot de Heere. Heb je dat nog? Maar tot in onze dagen heb je nog steeds, niet veel meer, maar heb je nog steeds zendingsgenootschappen die zich specifiek richten tot of op de Joden. Hetgeen toch redelijk problematisch is, dan wel onredelijk problematisch, omdat het vandaag of morgen roept er iemand dat racistisch is natuurlijk. Hè? Toch? Nou ja. Er zijn trouwens mensen die zich christen noemen, die vinden dat je sowieso aan de Joden het evangelie niet mag prediken. Omdat ze Gods volk zijn. Dan moet ik u zeggen, je bent nooit Gods volk als je niet een gelovige bent. Je kan Gods volk worden. Je kan eraan toegevoegd worden. Dus je gelooft in God en zijn woord en dus in de Heer Jezus Christus. Dat is de prediking van het evangelie. Of heb je het boek Handelingen niet gelezen? Toch? Hoeft er geen twijfel over te zijn. Ja, je kan zeggen, daar denken wij nu anders over. En dan zeg ik, dat moet je niet doen. Je moet je houden aan de Bijbel. Dat is wat wij doen. Zie? En daar staat, de Joden zijn als Joods, Joods religieus heb ik het over. De Bijbel ook namelijk. Zijn als Joden, religieuze Joden, zijn ze vijanden aangaande het evangelie. Dat is Romeinen 11. En dat is sinds de dagen van Paulus echt niet veranderd. Zie? Maar beminden om der vaderen wil, enzovoorts. En wat mij betreft ook. En ook dat is Bijbels. Zie? Ik gun ze diezelfde Christus, diezelfde heiland die wij hebben. Er is namelijk geen andere. Waarom nou te zeggen dat het de Messias van de Joden is? Nee, het is mijn Messias. En de uwe. Ieder die wil, van welke religie hij ook komt, zal ik maar zeggen, maakt verder weinig uit. Ieder die wil, kan komen tot de Heer Jezus Christus, die ons, wie wij ook zijn, verlost van religie. Van banden namelijk. Zijn er Latinisten hier in de zaal? Religie wil zeggen dat het banden zijn. Knopen. Daag me niet uit, anders ga ik daar een verhaal over houden. Ik ben net bij de tandarts geweest, uitgebreid. Die heeft heel wat religie in mijn mond gelegd. Ligaturen. Echt wel. En toen nog een en toen nog een. Dus draadje erdoor, naaldje, draadje er, knopen erop enzovoort. Echt wel. Nou ja, dat is wat religie is, officieel. En daar worden wij van verlost, wij mensen. En ik moet u zeggen dat dat een hele bevrijding is. Hele geruststelling enzovoort. De Heer zegt, ik zal het doen. Ik heb belofte gedaan en ik zal het doen. Laat het aan mij over. En eventueel stel je aan mij ter beschikking. Nou, het laatste der dagen, zei Mozes. En nog een keer, Deuteronomium 31. Want ik weet dat gij, vers 29, ik weet dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven en afwijken van de weg die ik u geboden heb. Dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten. In het laatste der dagen. Dat zijn dus de tijden na de dood en opstanding van Christus, zoals we later nog bevestigd zullen zien. Was het in die andere tijden dan niet zo? Ja, in die andere tijden ook, maar daar heeft hij het niet over. Hij zegt in het laatste der dagen. Wanneer gij zult gedaan hebben dat kwaad is in de ogen des Heer om hem door het werk uw handen tot toorn te verwekken. Ik heb een broeder gekend, beschouwde hem als vriend en dat was wederzijds. Die zei, ja, jullie studeren en theoretiseren veel, maar wij doen tenminste iets. En dat zegt de Heer over de Joden ook hier. Ze doen wel wat. Maar door het werk uw handen hebben jullie mij tot toorn verwekt. Ik heb dat werk niet gevraagd. Jullie doen iets wat ik helemaal niet gevraagd heb en wat ook niet voldoen kan. Het schiet tekort. Heb je dat nog? Zoals de man zei. Ons, je kunt je best doen, maar ons best is voor God niet goed genoeg. Je kunt religieus zijn, je aan regels en wetten willen houden, maar dat is voor God niet goed genoeg. Daar red je het niet mee. Dat is onmogelijk. Maar ooit in het laatste der dagen zou Israël weliswaar in dit soort kwaad terechtkomen. De verwijzing is in elk geval naar wat wij kennen als de grote verdrukking, waarover later dus meer. Maar het zou ook leiden tot de uiteindelijke bekering van heel Israël, want al zo zal geheel Israël zalig worden. Ooit, dat is ook Romeinen 11. Dan spring ik naar Jesaja, waar de uitdrukking weer voorkomt, in Jesaja hoofdstuk 2. Waar staat, het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heren, de tempelberg, zal vastgesteld zijn op de top der bergen. U weet toch dat het aardbevingsgebied is? Tempelberg, Jeruzalem, alles daar. Aan de rand van de Syrisch-Afrikaanse slenk, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar de berg zal vastgesteld worden, niet alleen letterlijk, maar vooral ook overdrachtelijk natuurlijk. En hij zal verheven worden boven al de heuvelen en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Er zijn nogal wat schriftgedeelten, nog een paar meer in het Oude Testament, waar staat dat inderdaad de troon van David in Jeruzalem zal hersteld worden. Dat de Heer zelf zal zitten op de troon van zijn vader David, maar dat zei de Heer al, zei de engel al aan Jozef, meen ik. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Of woorden van die strekking. Het moet allemaal nog gebeuren. En maar de Bijbel beschrijft ook hoe de volkeren der aarde jaarlijks in ieder geval een delegatie zullen sturen naar Jeruzalem om hun aanhankelijkheid, dan wel onderworpenheid, aan degene die op de troon zit daar te bevestigen. Het moet ook wel, want anders zullen hen plagen treffen die beschreven staan enzovoorts. Dus Zacharia. Zacharias, ja. enzovoort. In het laatst der dagen, messiaanse tijden zijn er dus. En dat zijn dus, tel ze maar even op, dat zijn dus waar die profetie van Genesis 49 over spreekt, over de toekomst van de stammen van Israël. Maar ook dat men in de laatste dagen zal Israël tot geloof komen en de Heere zoeken enzovoort. Maar eerst zal er allerlei kwaad overkomen, logischerwijze. In die volgorde, eerst dat kwaad en dan hun bekering. Maar het zal zijn een herstel van de troon van, of het herstel van het huis des Heren. En vergis u niet, de troon van David wordt wel degelijk in het Oude Testament genoemd de troon des Heren. Heb je dat? Niet noodzakelijk de troon van God, maar de troon des Heren. Die dan vererfd wordt van David naar Salomo. Enzovoort. Je kunt die uitdrukkingen zelf terugvinden in je Bijbel, dus dat mag niet al te moeilijk zijn. Dan heb je voor de volledigheid in Jeremia 17 vers 11 een uitdrukking, het had ook in Spreuken kunnen staan, maar staat in Jeremia 17 vers 11. Gelijk een veldhoen eieren vergadert, maar broedt ze niet uit, alzo is hij die rijkdom vergadert, doch niet met recht. In de helft zijner dagen zal hij die moeten verlaten en in zijn laatste een dwaas zijn. In zijn laatste dagen. Iemand die in zijn laatste dagen rijk is, wordt hier beschreven als een dwaas. Maar wat moet je met je rijkdom? In je laatste dagen, toch? Ja, vererven aan je zoon. Dan moet je Spreuken nog maar eens nalezen. Of beter nog, de Prediker. Die heeft er wat expliciete uitspraken over. Met excuses aan mijn zoon dan, maar toch maar. Jeremia 23 vers 20. Jeremia 23 vers 20. Des Heren toorn zal zich niet afwenden totdat hij zal hebben gedaan en totdat hij zal hebben daargesteld de gedachten zijns harten. In het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. Dat wil zeggen, in het laatste der dagen gaat dit ook gerealiseerd worden. En de toorn des Heren zal pas wijken, om zo te zeggen, zal afgewend worden als Israël zich bekeert, want over Israël gaat het uiteraard. Primair in Jeremia, zelfs primair over het Joodse volk, maar dat terzijde. Het laatste der dagen. En in Jeremia 30 vers 24 wordt dat herhaald. Een parallele tekst. 30 vers 24 van Jeremia. De hittigheid van des Heren toorn zal zich niet afwenden totdat hij gedaan. En totdat hij daargesteld zal hebben gedachten zijn harten. In het laatste der dagen zult gij daarop letten. Met verstand staat er nu niet bij. Maar het is in wezen dezelfde uitspraak. Vervolgens Jeremia 48 vers 47. Maar in het laatste der dagen zal ik Moabs gevangenis wenden, spreekt de Heere. Tot hiertoe is Moabs oordeel. Want je vindt daar, natuurlijk, niet alleen daar, maar op andere plaatsen, allerlei profetieën over andere volken dan Israël. Met name de buurvolken en de verwante volkeren. En voor zover daar iets positiefs over te melden valt, heet het ook hier in het laatste der dagen. Dat zijn de dagen van de komstverschijning, de werkzaamheid van de Messias als zodanig. En ik zeg het met opzet zo, want de Messias als zodanig is de Messias als Messias. En dat is de opgewekte, Jezus, de opgewekte uit de dood. En daarom zijn die laatste dagen al begonnen bij de opstanding van Christus. En leven wij in de laatste dagen, zoals de apostelen zeiden dat ze leefden in de laatste dagen. En Paulus in zijn brieven maakt daar ook melding van. Begrijp je wel? Het is dus een langere periode dan een paar maanden of een paar jaar in de loop van de geschiedenis die dan ogenblikkelijk uitlopen op de jongste dag. Helemaal niet, zo steekt het absoluut niet in elkaar. Ezechiël 38. Ezechiël 38. Ezechiël vind ik altijd leuk, omdat ik dan even weer kan en moet zeggen, vind ik persoonlijk, dat Ezechiël leefde onder de 10 stammen in hun ballingschap. In Assyrische ballingschap, niet onder de Joden, maar in de tinstallen naar Syrische ballingschap bij de rivier de Gebar. Zoek het maar na op je kaart. Die ligt niet in Babel, die ligt in Assur. De Gabor. Tot vandaag staat die gewoon op de kaart. Dat is geen enkel probleem. Men zoekt het altijd 500 kilometer of zo te ver naar het zuiden. En denkt dat het over Joodse toestanden gaat. Maar het gaat er niet over. Het gaat over de 10 stammen van Israël. O, toen riep iemand, dat kan toch niet, want die zijn toch zoek geraakt. Dan moet ik u zeggen, nou, we hebben onder de officiële, niet door mij bepaald, maar officiële oud-testamentische apocryfe boeken, hebben we wel degelijk minstens één boek dat in zijn geheel gaat over de geschiedenis van Israëlieten uit de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Zoek het maar na. Het is gewoon contact, ze weten wie het zijn en waar ze zijn. Oké. Nou, dan is Ezechiël, en Ezechiël zegt in Ezechiël 38 vers 8, na vele dagen zult gij bezocht worden in het laatste der jaren, het lijkt iets langer te zijn, het laatste der dagen is geworden het laatste der jaren, maar vooruit, zult gij komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, kortom op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn. Als hetzelfde land uit de volken zal uitgevoerd zijn en ze allemaal zeker zullen wonen. Heb u dat? In het laatste der jaren zou Israël verzameld worden dan wel zijn en leven op de bergen Israëls. Meestal is dat niet eens de bergen van Judea, maar is dat primair is dat de gebergte van Efraïm, Efraïms gebergte. De dominante stam onder de 10 stammen van Israël, overigens. Zie je? Nou ja. En de Heer zegt bovendien dat hij de heidenen zal doen optrekken tegen Israël, opdat ze dan verslagen zouden worden. Niet Israël, maar die heidenen. En dan staat er in Ezechiël 38 vers 16, en gij zult optrekken tegen mijn volk, Ami, Israël, als een wolk om het land te bedekken, in het laatste der dagen zal het geschieden. En dan zal ik u aanbrengen tegen mijn land, en dus mijn volk, opdat de heidenen mij kennen, als ik aan u, o God, voor hun ogen zal geheiligd worden. De Heer zelf zegt, ik zal die vijanden verzamelen, Gog, Magog, hoe ze maar heten, tegen Israël, of hoe je het maar noemen moet, in ieder geval tegen dat land. En dan zal ik demonstreren aan wiens kant ik sta. Zodat er geen twijfel meer over mogelijk is. Wanneer? In het laatste der dagen. Maar u begrijpt, dat moet allemaal nog gebeuren. Waarna wij in het Oude Testament nog over hebben, Daniël 10 vers 14, waar men het vertaald heeft met in het vervolg der dagen. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen. Dat had natuurlijk ook moeten zijn in het laatste der dagen. Het is in ieder geval hetzelfde. Want het gezicht, dit visioen uit Daniël 10, vers 14 was het, want het gezicht is nog voor vele dagen. De uitdrukking betekent in de praktijk dat er inderdaad ergens een gat in zit en dus een delay, voor degenen die het Engels begrijpen, een lag behind. Komt achteraan, komt eerst de poos niks en dan komt er nog wat. Dat is wat het betekent en dat heet de laatste dagen. Zie? En dat is precies wat essentieel voor eigenlijk, populair gezegd, alle profetieën van Daniël. Ik weet niet helemaal zeker of het voor alle geldt, maar voor velen dan, profetieën in Daniël. Ergens in die hoofdstukken, ergens in die profetieën zit altijd een lijk. Een delay. Dan komt er even niks. En dan ineens gaat het weer verder. En waar dat precies is, soms kun je het aanwijzen, soms ook niet. Maar het punt is dat er ergens Ergens raak je een draad kwijt en dan ineens dan zit je in... Je was in het verleden, je kon het volgen, zo'n deel van de profetie vervuld. Daarna raak je ongeveer de draad kwijt en ineens denk je... Hé, dit is wat we hebben nog niet gehad, dat moet dus nog gebeuren in de toekomst. En dat is precies waar het over gaat. Ooit een keer. In het laatste der dagen. Hoe dan ook. Gedetailleerder hebben we het er nog over. Dat was Daniël. En dan heb ik nog Hosea 3 vers 5. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heer hun God. En daarna, de uitdrukking daarna, kom je ook nogal veel tegen in de profetieën van het Oude Testament. En het is niet hierna, het is daarna. En daarna wil zeggen, niet meteen, maar na een onderbreking, althans verderaf. Dat is wat de term betekent. Wij zijn aan die woorden gewend en we maken het verschil waarschijnlijk niet meer. Maar het wijst inderdaad naar de verte. Ook deze uitdrukking. Daarna zullen zich de kinderen, ooit een keer. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, niet de kinderen van Juda. De kinderen Israëls zich bekeren en zoeken de Heer hun God. Maar dat weet u al wanneer het zal gebeuren, want dat hebben we net gelezen. In het laatste der dagen. Dat hebben we eerder net gelezen. Dan zal men de Heer zoeken. Mozes zei het al. In Deuteronomium. Maar goed. Daarna zullen zich de kinderen Israël bekeren en zoeken de Heer hun God. En David hun koning. Daar komt dus ook het idee vandaan. In ieder geval een Joodse kring. En niet alleen uit dit vers. Maar in ieder geval een Joodse kring. Dat eventueel David zelf. Hoogstpersoonlijk. Zal opstaan uit zijn graf. Waar het ook wezen mogen en hoe dat ook gaan mogen. En alsnog koning zal worden. En er zijn er ook in Escha, in, hoe moet je dat zeggen, in Giliastische kring, want daar hebben ook de meest wilde theorieën. Die zeggen dat ook, die denken ook. Want er staat er, en mijn knecht David zal koning over hen wezen. Dat is Jeremia, of is het Ezechiël, of allebei, weet ik het. Ezechiël, ik moet even nadenken, Ezechiël 37. En mijn knecht David zal koning over hen wezen, enzovoort. En dan zegt men, zie je wel, David zelf zal dat doen. Dat is niet de Heer zelf. Maar ja, die begrijpen de term niet. Want mijn knecht David kan net zo goed zijn een zoon van David. En dat is het ook, want het is de zoon van David. En terwille van David hield de Heer altijd iemand uit het huis van David en dus uit Juda op de troon. Heb je dit nog? En terwille van Abraham, en de belofte die God aan Abraham, zijn vriend, gedaan heeft, zou Israël, het volk wat van hem afstamt specifiek, en de erfgenaam is van de belofte, zou altijd Gods volk zijn, enzovoorts. En dat is het dus. David. Maar ze zullen zoeken de Heer hun God en David hun koning. En met andere zin, die twee zijn die twee dingen, maar het is eigenlijk één iemand. Dat heet een personele eenheid in dit verband overigens. Het gaat om twee tronen die toekomen aan één man. Persoon kon ik ook al niet zeggen, maar het gaat om één iemand. De Heer namelijk, die wij kennen als het uitgedrukte beeld van Gods wegen, van Gods wezen en dus als de zoon van God, enerzijds. En anderzijds als de erfgenaam van David. En die zullen zij zoeken. De Heer hun God. En ze worden geconfronteerd met het huis van David dus. Heb je dat nog? En dus ook, het heeft ook alleen zin als dit betekent het herstel van de vervallen hut van David. Waarbij dat wat daarvan verbroken is weer zal opgebouwd worden. En wat het dies meer zei uit Amos hoofdstuk 9. Dan wel uit Handelingen 15. Waar het door Jacobus, de broeder des Heren, in Jeruzalem wordt aangehaald. Hij zegt, nee, maar dat gaat gebeuren. Maar nou nog even niet. Zie een ster. Maar hij staat nog ver. Ja, moet nog gebeuren. En daarna in het Oude Testament hebben wij of Hosea 3, vers 5, ik moet hem nog even aflezen. Zij zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid. Vrezende wil zeggen, zich onderwerpende, Godvrezend, tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. En niet in de navolgende dagen. Dat betekent, dit moet duidelijk zijn, hè? En dan hebben we nog volledig herzalve Micha 4, vers 1. Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, maar die tekst komt u heel bekend voor. In het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen en de volken zullen tot hem toevloeien. En die hebben we er straks ook al gelezen uit Jesaja 2, vers 2, zodat de theologen, de oud-testamentici en hoe ze maar heten, dus gaan theoretiseren over wie het van wie heeft overgeschreven. Ik vind het altijd komisch. Wat een bezigheid, zeg. Ja. Ik heb er geen probleem mee. Ik geloof dat dit het woord van God is. En ik geloof bij één schrijver van zowel Jesaja als Micha. Dus wat maakt het uit? En als ze toch van elkaar hebben overgeschreven, dan is het toch geïnspireerd gebeurd. En blijft het nog steeds wat het altijd al was, ook voor het overgeschreven werd, het woord van God. Toch? Het zijn van die zinloze bezigheden. Maar, zomaar. Maar het gaat om de inhoud daarvan. En wat er staat, is dat dus inderdaad dat huis des Heren, de Tempelberg, Sion en wat het maar was, Moria. Kortom, Jeruzalem, want daar gaat het over, alsnog de centrale plaats zal innemen in de wereld. De residentie zal zijn van de koning der koningen en dus de Heer der Heren. Dat is wat de Heer Jezus toekomt. Nog in deze oude wereld. En dat is wat beloofd is. En wat die duizend jaren betreft, om daar nu aan het eind van de avond even op terug te komen. De discussie, ik heb het zelf allemaal gelezen als jonge man al, maar de discussie ging dan over Johannes de Heer, die verkondigt het duizendjarig vrederijk. En dan zijn tegenstanders zeggen, ja, duizendjarig, maar dat komt alleen maar voor in Openbaring 20. Dat is eigenlijk nog maar één schriftgedeelte ook. En dan zei Johannes de Heer, maar het staat er wel zeven keer, zes keer. En dan, of zo, weet ik het. En dan zei ze, ja, maar het is wel één schriftgedeelte, dus ja, het is, enzovoort. En dat is allemaal een misverstand, dat is langs elkaar heen praten. Want de hele Bijbel vanaf de eerste bladzijde spreekt over dat koninkrijk dat hier op deze aarde, niet een nieuwe schepping, deze oude wereld, geplaatst zal worden. Letterlijk. En dat het niet komt met uiterlijk gelaat, wil nog niet zeggen dat het niet ooit zal zijn alsnog met uiterlijk gelaat. Want dat uiterlijk gelaat, de term is uit de Statenvertaling, dat wordt wel degelijk in de Bijbel beschreven. Hoe het eruit zal zien. Met betrekking tot de letterlijke herbouw van Jeruzalem, letterlijke herbouw van een tempel, letterlijke verdeling van het land, enzovoorts. Echt wel. En hoe dat gaat met die volkeren en hoe ze aan Israël onderdanig zijn, omdat Israël het koninklijke volk is. En dat hele wereldrijk van Christus is dan wel het Messiaanse, het christelijke, het Messiaanse rijk. Maar het wordt dan niet aan een ander volk overgelaten. Het is Israël. Israëlitisch wereldrijk. En of de volkeren het leuk vinden om daar onderworpen te zijn, er is niks anders. En als iemand zegt, het zou leuk zijn als de koninkrijken der aarde, de rijken der wereld, verenigd zouden worden. Wie zei Timmermans? Frans. En wie zei het? Dat is goed als de volkeren der aarde verenigd zouden worden in één politieke, economische, culturele gemeenschap. Dan moet ik u zeggen, ja, je kan filosoferen tot je naar ons weegt, maar dat krijg je niet voor elkaar. Dat kan nou eenmaal niet. Er is maar één manier waarop dat kan. Dan moeten al die mensen, al die volken een gemeenschappelijke basis hebben. En dat kan alleen als men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. En de Bijbel zegt, dat is wat gaat gebeuren. Dat kan niet anders, dus het moet gebeuren. En als je dat niet wil, dan verdwijn je. En God, als schepper van hemel en aarde, heeft alle recht om dit soort maatregelen te nemen. Het is zijn wereld, zijn eigendom, enzovoort. En van ons wordt verwacht dat wij ons onderwerpen aan zijn woord en op zijn minst enige belangstelling hebben voor hem. Heb je dat nog? Nou goed. En dan zal ik u nog iets anders vertellen. Ik ben min of meer begonnen met Genesis 49 vers 1. Dat is gewoon omdat het het eerste vers is waar die uitdrukking de laatste dagen in voorkomt. Maar ik heb ooit een notitie gemaakt in het Engels. Nou ja. Dat is een opmerking van Rambam. Ken u Rambam? Zegt u dat wat? Dan moet ik het even goed zeggen. Dat is Rabbi, dat is de R. Rabijn Moshe ben Nachman. En dat wordt een acroniem Rambam. Heb je dat? R-M-B-M. Rabbi Moshe ben Nachman. Hij is onder nog een paar namen bekend. Namelijk een daarvan is Nachmanides. Dat komt van ben Nachman, Nachmanides. Dat is een Griekse variant. Je hebt er nog een paar. Een Spaanse vooral, want ik kwam uit Catalonië. Maar toen maar. Ja, Sefardische Jood, ja. Maar het is een autoriteit omdat hij een commentaar geschreven heeft op de Torah. En ook nog iets over de Talmud trouwens, maar vooruit. Maar een compleet commentaar op de Torah, dat is nogal maatgevend onder de Joden. En die geeft een commentaar op Genesis 49 vers 1 over Jacob die zijn zonen toespreekt over die laatste dagen. En die zegt, even kijken, oh, ik zei het, staat in het Engels. Die zegt dat in overeenstemming met de algemene gedachte en wat er algemeen over geschreven is, dat de laatste dagen hier, the last days hier, are the days of the Messiah. De laatste dagen hier zijn de dagen van de Messias. Zie? En hij haalt aan dat in de Zohar, dat is ook een Joodse traditie, Jacob hier zijn zonen bij elkaar roept om hen te openbaren de komst van de Messias en de tijd van zijn komst en wat hen in die tijd zou wedervaren. Dat wil zeggen wat ik net zei, dat is binnen de Joodse, orthodox-Joodse voor alle duidelijkheid, binnen de orthodoxe Joodse traditie bekend. Officieel, want we hebben het hier over officiële Joodse autoriteiten. Dat wil niet zeggen dat ze gelijk hebben. Maar kijk, als die al zeggen dat het daarover gaat, wie ben ik dan om dat tegen te spreken? En om dat weg te vertalen enzovoorts. En ik zou die lui wel eens willen spreken dan. Want het is redelijk aantoonbaar dat wat Jacob daar over die 10 stammen, nee, die 13, maar goed, over die stammen vertelt, dat inderdaad in hoge mate aantoonbaar vervuld geworden is in onze tijd, sinds de opstanding van Christus. Daar weten weinigen wat van, omdat men er domweg toch niet in gelooft. Maar het is goed aantoonbaar dat inderdaad het geval is. En dat betekent dat wij in Messiaanse tijden dus leven, ook volgens Rambam. Heb u dat nog? Zie, dat u niet denkt dat ik hier wilde theorieën sta te verkopen. Helemaal niet. Dit is volstrekt traditioneel en orthodox. Daar ben ik het lang niet altijd mee eens. Maar in dit geval is het toch wel aardig om dat even vast te stellen. En daarna kun je het zelf nazoeken. Want ja, wie ben ik dat ik dit moet zeggen. Dan hebben we in het algemeen, dat is notities aan het eind van de avond, want ik wil er morgen niet op terugkomen. Kom ik terug op het Nieuwe Testament, maar in het Oude Testament hebben we eventueel Daniël 8 vers 17. Dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Daar komt eindtijd, hè? Letterlijk, niet maar na volgende dagen, maar eindtijd. Dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde. Dat impliceert ook dat er ergens een sprong gemaakt wordt. Dat is ook zo, want het is Daniël 8. Ik hoop erop terug te komen deze week. En in Daniël 8 vers 19, ter bestemder tijd zal het einde deze gramschap zijn. Daar staat die uitdrukking niet, maar hij sluit er wel bij aan. Tot de tijd van het einde. Dan hebben we in Daniël 11, vers 35. Tot de tijd van het einde toe, want het zal nog zijn voor een bestemde tijd. Hetgeen wil zeggen dat het maar niet vaag is. Voor ons wellicht, maar bij God niet. Hij wijst zijn programma af, hij heeft een agenda. Een bestemde tijd. En het is tot de tijd van het einde toe. Het ziet dus uit ver over de oud-testamentische tijd heen. En in hoge mate natuurlijk naar wat nu ook nog toekomst is. Dan heb je Daniël 12, vers 4. Kom ik ook nog wel op terug. Waar staat, verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Maar ik roep altijd in dit verband dat de Heer Jezus dan toch in Matteüs 24 het zegel van het boek als het ware afrukt. En zegt, kijk eens bij Daniël, want als je zult zien, de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, die het leest merken daarop. Dat is twee keer aandacht voor Daniël. Want Daniël staat gerubriceerd niet als profeet bij de Joden, maar als historisch boek, bij de historische boeken. Daar mist men veel mee eigenlijk. Maar de Heer zei, Daniël de profeet. En toen nog een keer, die het leest merken daarop. En dan niet zeggen, het is een verzegeld boek. De Heer opent hier als het ware het verzegelde boek. En waarom ook niet, in Openbaring kom je hem weer tegen. En dan, wie heeft recht om het boek te openen? Dan wil ik niet zeggen dat het daar over het boek van Daniël gaat. In de Openbaring 5. Maar toch, het gaat om het plan Gods, wat op een of andere wijze bedekt wordt en dat op een gegeven moment geopend wordt. En dat is wat met Daniël zou gebeuren, maar het is al gebeurd door de Heer Jezus zelf. En hoewel het verzegeld zou zijn tot de tijd van het einde, is het zegel er inmiddels al lang af, want wij leven in de tijd van het einde. Goed, dan voor de volledigheid. Daniël 12 vers 13, gij zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. In nieuwtestamentische tijd dus. Meer kan ik daar ook niet van maken. Hoeft ook niet. En dan heb ik buiten Daniël nog Habakkuk 2 vers 3. Waar gesproken wordt over dit gezicht en tot een bestemde tijd. En op het einde voortbrengen. Dus dan heb je diezelfde begrippen, diezelfde woorden bij elkaar. Waarmee maar gezegd wil zijn. De term als zodanig, voor ons, door ons verkort tot eindtijd, wel degelijk een oud-testamentische, min of meer vaste term is. En het is de aanduiding van messiaanse tijden, die geacht worden begonnen te zijn bij de opstanding van Christus. En eigenlijk is dat de gangbare opvatting ook binnen het christendom, als je tenminste begint met het Rooms-Katholicisme, zal ik maar zeggen. En daarna misschien Calvinisme en Lutheranisme enzovoorts. Wij leven in messiaanse tijd en men verwacht alleen nog de jongste dag. En wat het koninkrijk betreft, zegt men dan, ja, dat moet je niet letterlijk nemen. Hoe dan wel? Nou ja, daar kun je tot Sint-Jutemis over discussiëren, until kingdom come, zeggen de Amerikanen dan, en dat vind ik eigenlijk wel een goede term in dit verband. Daar kun je over discussiëren tot je naar ons weegt, maar daar kom je toch nooit meer uit. Het is ook onzin. Het is veel makkelijker om het gewoon letterlijk te nemen en je Bijbel letterlijk te lezen. En er zijn inderdaad termen genoeg die een overdrachtelijke betekenis hebben. Dat leer je onderweg ook vanzelf wel. Maar te zeggen dat zo'n koninkrijk niet zou komen, is absurd. Dan verklaar je de Bijbel dus toch tot wat anders dan het woord van God. Maar als je de Bijbel serieus neemt, omdat hij van zichzelf zegt dat het dat is, het woord van God, dan zit er niks anders op dan te aanvaarden dat dat koninkrijk komt, zoals men het te pas en te onpas, vooral dat laatste, bidt. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde en dat soort dingen meer. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En zo is het maar net. Dat koninkrijk komt ook. En of het binnenkort gebeurt, dat geloof ik ook. En dat er tekenen zijn in de wereld, in de wereld om ons heen, in de politiek en wat het maar was. En de, ja, dat is duidelijk genoeg. Ik denk dat de mensheid nu al zo langzamerhand aan het eind is van al zijn verschillende filosofieën en systemen en de implementatie daarvan en de mislukking daarvan en dan overnieuw beginnen op een andere manier. Maar ik denk dat je alles al gehad hebt. En waarom ook niet? Het is bekend dat geschiedenis zich herhaalt. Komt altijd op hetzelfde neer. Ik denk dat we nou alle opties wel gehad hebben. En dat de heer nou zegt, nou is mijn tijd. En daar zijn redenen genoeg voor. Daar had Johannes de Heer ook redenen genoeg voor om dat te zeggen. En voor hem in Nederland was het H.C. Voorhoeven. Die zwart op wit schreef, 1865 als ik me goed herinner. Het was net voor mijn tijd. Maar die schreef, ja, de Bijbel leert. Anderson schreef het trouwens ook, was iets later. Sir Robert Anderson, die schreef, ja, als ik mijn Bijbel lees, dan betekent het dat in de dagen van de wederkomst van Christus, dan het toch eerst een ongelovige Joodse staat zal zijn in Palestina, want in die dagen heette het Palestina, wat een idiote naam is voor het land, maar vooruit. Dat terzijde. En er was toen nog geen sprake, nog geen decennia sprake van hoe heet zoiets, Zionisme. Dat kwam pas vele jaren later. Maar ze zeiden het gewoon. Het moet gaan gebeuren, want de Bijbel zegt het. Hoe, weet ik niet. En ik meen dat het ook Anderson was die zei, als ik mijn Bijbel lees, betekent het gewoon dat het centrum van de menselijke cultuur en handel en wat, kunst en wat het was, moet terugkeren naar Babel, naar de twee stromen, naar Mesopotamië. Hij zei, hoe dat moet, heb ik geen idee van, maar de Bijbel leert het. En het was nog voordat men daar de olie uit de grond pompt en schat hemeltje rijk werd, midden in de zandbak. Toch? Het was ondenkbaar, er bestond geen Babel. En nu staat het al sinds jaren, vele decennia, gewoon weer op de kaart. Ook onder die naam. Toch? Nou, enzovoorts. Er zijn dingen genoeg. En wij hebben al het zoveeljarig bestaan van de Joodse staat gevierd, enzovoorts. Dus ja, het zit er allemaal aan te komen. En dat wereldproblemen zich rangschikken inderdaad rondom Jeruzalem. Ja, dat is zo, maar dat lees je ook in Daniël, dat dat zo zou zijn. Dat het centrum is waar het in wezen om gaat, enzovoorts. Waarover van de week dus meer. Dus mocht u nou begrepen hebben dat ik niet geloof dat we in de eindtijd leven. Ja, we leven in de eindtijd, maar we doen dat al heel lang. En ik denk dat we leven in het einde van de eerste eindtijd, om zo te zeggen. Maar daarover hebben wij het weer. Ik moet even nadenken. Morgenmiddag om 14:30. Hebben u dat? En we zullen met elkaar de Heer danken. Ik wil u graag voorgaan. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij aan deze plaats mochten zijn. Anders dan gebruikelijk, in heel andere omstandigheden, maar niet met één en hetzelfde doel en met één en hetzelfde boek voor ons. Dat woord, dat onvergankelijk is, dat u ons hebt nagelaten en dat het ene onveranderlijke ding is in de wereld dat wij hebben. Uw woord, dat stand houdt tot in eeuwigheid. Uw woord van alle tijden. Uw woord van voor de grondlegging der wereld. Waarin u uw plan hebt vastgelegd, uw werk hebt vastgelegd. En daarbij heb gezegd, dit schrijf ik van tevoren, opdat als het gebeurt, jullie niet kunnen zeggen dat je het zelf bedacht hebt of dat je het wel had zien aankomen. Wij danken u daarom voor de rijkdom van dat profetische woord dat zeer vast is. Dat ook het onderwerp mag zijn van de week die wij voor ons hebben. En wij danken u daarom voor deze avond en leggen de rest van deze week voor u neer. Om u te vragen, opent u uw woord voor ons, opdat we verlicht mogen worden, de morgenster mag opgaan in onze harten en opdat we in blijde verwachting mogen uitzien naar de spoedige komst in heerlijkheid van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.